Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze derde aflevering van onze terugblik op de voorbije pelgrimstochten, beginnend bij de geboortemaand van het programma in oktober 2021 was dat. Zo gingen we reeds door verschillende Vlaamse bisdommen in vogelvlucht. We verkenden Dendermonde en de Vlassenbroekse polders langs Baasrode en Opdorp in onze eerste tocht langs de prachtige kronkelende Schelde. Vervolgens brachten we hommage aan de gevallen soldaten van de Eerste Wereldoorlog en trokken door Flanders Fields. We luisterden naar The Last Post onder de Menepoort in onze pelgrimsfietstocht langs Ieper en omstreken. Van daaruit ging het naar het oosten van het land, naar het bisdom Hasselt, en waren we te gast in hun kathedrale stad. De Vierga-Jesse-basiliek, de kathedraal, een verrassingsbezoek aan de bisschop en vele mooie ontmoetingen onderweg. Als ook fietsen door het water in Bokrijk, het stond allemaal op het programma. En tot slot trokken we opnieuw de wandelschoenen aan, voor wat eigenlijk de eerste voettocht werd van Pelgrim in Eigen Land, en zo belanden we in het jaar 2022. Met onze goede voornemens in de rugzak trokken we van Leuven naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, waar we na het ploeteren door de modder, het redden van het paard van de blaffende hond, aankwamen in het heiligdom en waar we in gesprek gingen met maar liefst twee bisschoppen. In deze aflevering mag u ook opnieuw de wandelschoenen stevig aantrekken en trokken we richting de buurt van Siné in het bisdom Namen. Meer bepaald naar het Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix, beter gekend als het klooster van Chevetogne.
Het is een prachtige plaats van grote stilte. Men hoort hier de vogels fluiten en af en toe een klok. De voorzienigheid bevestigde duidelijk dat we vandaag hier moesten zijn. En zo kan u ook horen op welk tijdstip ik naar hier ben gekomen. Het is ondertussen 11 uur geworden. En zo konden we toch even luisteren naar dat geluid van die klok, die een beetje als het kloppende hart is bijna van deze biddende gemeenschap die hier al zoveel jaren aanwezig is. Dus laat het een uitnodiging zijn voor u allen om eens langs te komen en te genieten van de Oosterse traditie die hier gecelebreerd wordt, de prachtige gezangen die u ook in deze aflevering trouwens zal te horen krijgen. We gaan ondertussen even aankloppen aan de deur en kijken of we iemand kunnen spreken die ons misschien nog wat meer duiding kan geven over de gemeenschap en de reden waarom zij hier zijn.
Zo brachten wij een bezoek aan een bijzondere gemeenschap Benedictijnse monniken die zich inzetten voor de ecumenische dialoog, in het bijzonder voor de dialoog tussen de katholieke en de orthodoxe kerk. We mochten in gesprek gaan met Père Jean Gijsens en ontdekken zo de twee longen waarmee deze gemeenschap ademt en proefden we van de Byzantijnse liturgie.
Oh.
De ontstaansgeschiedenis hebben we al kort even aangeraakt, ook in de inleiding. Dom Baudouin is degene geweest die, zeg maar, die roeping heeft ontvangen om zo'n gemeenschap te stichten. Kunt u iets meer vertellen over die ontstaansgeschiedenis, hoe uiteindelijk de gemeenschap hier terechtgekomen is?
Ja, ik denk dus dat verschillende factoren meespelen. Dus er is de context geweest van de Eerste Wereldoorlog, met de belangrijke rol van kardinaal Mercier, op spiritueel vlak ook. En Don Lambert Baudouin was dus als luikenaar monnik in Leuven, in de Keizersberg. Maar door die Eerste Wereldoorlog kwam hij in contact met de Engelse wereld van Benedictijnen, die iets meer, of uitdrukkelijk meer apostolisch zijn dan de Fransen bijvoorbeeld. Na de oorlog kwam hij in Rome terecht als professor theologie, ecclesiologie, leer over de kerk, in Sant'Anselmo. En er waren een aantal monniken van Maritsou bezig met het Grieks college, op vraag van de Heilige Stoel. De context was ook de naweeën van de Russische communistische revolutie, met het komen van Russische vluchtelingen in West-Europa. En de idee was dat wij, dus de idee bij Belgische katholieken, dat men ook iets zou doen, niet alleen op vlak van materiële hulp. Dus bijvoorbeeld kardinaal Mercier, die gaf ook toelating om te studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven, aan orthodoxen, wat dus vrij ongewoon was voor die tijd. Maar men dacht, misschien zou er een communiteit kunnen komen van monniken die zich wijdt aan de toenadering tot de orthodoxie. Maar die idee leefde ook in Rome, hè, in het begin van het pontificaat van Paus Pius de 11e. En dat was zo'n beetje een pre-ecumenisch klimaat, waarbij men dus afstand deed van het polemische, in de zin van, ja, wij hebben gelijk en de anderen moeten maar veranderen. Het was dus een benadering die zegde, we moeten proberen die andere kerken, maar in de eerste plaats de orthodoxe, die objectief het dichtst staat, beter te kennen qua geschiedenis, qua taal, qua cultuur, qua liturgie, want dus de rol van de liturgie is heel belangrijk in de Oosterse kerken. En ja, men dacht aan Benedictijnen, dus men, ik bedoel in Rome, maar dat was dus wel een beetje ingefluisterd door kardinaal Mercier met de hulp van Don Lambert Baudouin, tot het moment dus dat men dacht aan Benedictijnen, die dateren van voor de kerksplitsing, waarbij ook het monachisme zeer geacht wordt in de orthodoxe kerk. Dus de vraag kwam van Paus Pius de 11e aan de abt-primaat van Stotzingen dat er zo'n klooster zou gesticht worden. Maar daar was heel weinig enthousiasme voor. En uiteindelijk is het dus heel bescheiden begonnen door een aantal monniken die uit Leuven vertrokken naar Amay, sur Meuse. En uiteindelijk dat die gemeenschap werd dan internationaal, wat ook de bedoeling was. En die zijn dan naar hier, Cheffetonnieu, gekomen in 1939.
Verder hoorden we ook over een bijzondere icoon van Onze Lieve Vrouw, die bewaard wordt in het klooster, met de titel La Réjouissance de l'Enfant. En zo krijgt u als het ware al een beetje een voorproefje, ja, niet alleen van de spiritualiteit die men in Cheffetonnieu kan beleven, maar ook de prachtige gezangen die u daar kan horen en beleven in de liturgie. Vandaag wordt de icoon 1 keer per jaar overgebracht naar de Byzantijnse kerk voor de plechtige vigilies van de Akathistos-hymne op de 5e zaterdag van de grote vastentijd. En dan herleeft die icoon voor de ogen van zij die deelnemen aan de liturgie. Maria en haar goddelijke kind bezoeken het hart van de aanwezigen en doen ons allen opspringen van vreugde, omdat ook wij door hen, door Maria en Jezus, kinderen van God geworden zijn.
U heeft de icoon mogelijk al eens ergens gezien. In 1991 bijvoorbeeld werd ze afgebeeld op de jaarlijkse kerstpostzegel van België. In 2006 prijkte ze op de jaarkalender van de orthodoxe vrienden van Chevetonje en de uitgeverij Duch y Litera, de geest en de letter in Kiev. Iconografie van de Moeder Gods, zowel in het oosten als het westen, is zeer verscheiden. En de namen die de liturgische hymnen en de volksdevotie aan Onze Lieve Vrouw hebben toegekend, zijn ontelbaar. De titel van deze icoon, van deze beeltenis, is Vshikrani Mladensa, de vreugde van het kind. Ja, is het enkel een ontroerende naam? Want wat is er immers mooier dan de vreugde van een kind in de armen van zijn moeder? Of is er ook een diepere theologische betekenis aan te ontdekken? De icoon, de vreugde van het kind, is eigenlijk een van de vele varianten van iconen van de Moeder Gods die de iconen van de tederheid worden genoemd. Eleusa traditie of in het Russisch Umilenie. In dit geval draagt de Moeder Gods het kind Jezus op de rechterarm, dus op de icoon van Chevetonje. Ze neigt het hoofd en raakt met haar wang de wang van haar kind aan, dat op zijn beurt de kin van zijn moeder aait en streelt en haar in de ogen kijkt. Het is een heel teder tafereel. In de andere hand houdt Jezus een boekrol vast, symbool van Gods woord. En men ziet de traditionele opschriften op de icoon voor de Moeder Gods en Jezus Christus. En dus ook de benaming Vshikrani Mladensa, letterlijk het opspringen van het kind. En de ondertekening door de schilder natuurlijk Kirill Ulanov. In de tweede aflevering van onze pelgrimstocht van het Monastère de Chevetonje naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Bora, trokken we eerst door een prachtig bos richting Briquemont, waar we een bezoek brachten aan La Chapelle de la Reine Astrid en de tijd namen voor gebed. Ondertussen hebben we Chevetonje achter ons gelaten, het klooster van Chevetonje, en zijn doorheen een modderig bosgebied getrokken, waarbij we een kleine rivier hebben gevolgd. Nu, ik moet u even waarschuwen, het is zo dat dit blijkbaar een domein is waar ook gejaagd wordt. Nu, ik had heel veel geluk. Ik had de waarschuwingsborden helaas niet gezien. Dus mocht u deze route ook opnieuw willen doen, is het echt wel goed om te zoeken naar een alternatief. Misschien meer conventionele wegen. Die kunnen uiteindelijk ook tot deze plaats leiden waar we nu staan. Dat is Briquemont. En meer bepaald bij de Chapelle Saint-Nicolas de Briquemont, of de Sint-Nicolaas-kapel van Briquemont. Het is eigenlijk zo dat reeds vanaf de 12e eeuw een kapel hier gebouwd was die toegewijd was aan de heilige Nicolaas. Of althans zich in de buurt zou bevonden hebben van het kasteel van de voormalige heerlijkheid van Venagne, wat de oude naam is van de rivier de Vachaux, die hier vlakbij stroomt.
Vervolgens ging het richting de Rue de Platane en het koninklijke kasteel van Sérignan. Onderweg ontmoeten we Jean, die zich voorbereidde om op bedevaart te gaan naar Santiago de Compostela.
Mais c'est super parce que nous avons abandonné le vélo aussi pour aller à pied aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un don de Dieu jusqu'avant le moment que vous êtes en train de préparer votre route vers Compostelle. Est-ce que vous êtes croyante? Est-ce que c'est quelque chose pour trouver Dieu, d'avoir un peu de spiritualité ou une autre raison?
Je ne suis pas croyant. Alors, je viens d'une famille très croyante. J'ai fait mes études chez les jésuites. Et donc, j'ai un grand respect pour la religion. Mais moi-même, je ne suis pas croyant. Mais j'ai un grand respect. Et le défi, il est quand même d'abord pour moi sportif et quand même aussi spirituel. Je pense, avec mon ami a fait le planning, c'est 34 jours, je crois. Et donc, on a choisi le mois de septembre. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Et voilà, il y a une grande préparation à faire. Mais on a confiance et voilà.
Ik ben niet gelovig, maar ik kom uit een zeer gelovige familie. Ik heb school gelopen bij de Jezuïten en ik heb een groot respect voor het geloof. Zelf niet gelovig, maar ik zeg het nog eens, ik heb een heel groot respect. En voor mij is het doel van het wandelen dus, eerder sportief, maar misschien ook wel spiritueel. Ik denk dat we ongeveer 34 dagen onderweg zullen zijn. We hebben de maand september gekozen, ik hoop dat het niet te warm wordt. Er moet nog heel wat worden voorbereid, maar we hebben ook veel vertrouwen.
Een grote pech vlak voordat we Villers sur Lesse willen binnengaan, maar God voorziet een reddende engel.
Wanneer we voorbij het kasteel kwamen, hebben we dan onze tocht verder gezet, onder meer naar Rue des Platanes, met de bedoeling om de lessen over te steken. En dan kom je eigenlijk voorbij het oude station van Villers-sur-Lesse, dat de volgende stad is die we wilden aandoen. Wilden aandoen, want het was helaas niet mogelijk. U herinnert zich ongetwijfeld de overstromingen die in deze gebieden hebben plaatsgevonden, die aan zoveel mensen het leven hebben gekost, maar die ook enorme verwoestingen hebben veroorzaakt. Het zijn beelden die we niet snel zullen vergeten. En vandaag de dag zijn de gevolgen daarvan nog steeds zichtbaar. U kan de foto's gaan bekijken op de website, waar dus twee bruggen, die eigenlijk over de lessen gaan, werden weggespoeld. In een poging om het eerste deel van de lessen over te steken, dat was nog gelukt, maar de tweede brug was absoluut onmogelijk om daar de rivier over te steken. Daar stond ik dan. Nog een goede 10 kilometer voor de boeg, amper 2 uur dat het nog licht zou zijn, en dus met het risico dat, mocht ik zelfs over de rivieren geraken, dat ik nooit voor het donker in Lavaux-Saint-Anne zou kunnen aankomen. Het was echt opnieuw een moment waarop men beroep moet doen op de Heer. Op het moment dat ik bedacht dat het eigenlijk niet langer mogelijk was om de tocht verder te zetten, en ik in een beetje een wat wanhopige houding bijna aan God vroeg van hoe moet dit nu verder, hier sta ik dan, kwam er een dame uit een straatje en die sprak mij aan in vloeiend Nederlands. Ze vertelde me dat het onmogelijk was om over de lessen te geraken, dat ook de stad Villers-sur-Lesse wel bereikbaar was, maar niet via deze weg, dat ik een hele omweg zou moeten doen, zelfs langs de autostrade, wat natuurlijk onmogelijk was. Nu, ze voelde zelf ook al een beetje aan dat dat niet zou lukken en zij was zo vriendelijk om voor te stellen met haar mee te gaan, een warme kop koffie te drinken en zij zou mij dan verder per wagen naar Lavaux-Saint-Anne brengen.
En kon ik vervolgens ook nog met haar in gesprek gaan.
Goedemorgen, goedenamiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer dat het uitgezonden wordt. Mijn naam is Ruth. Ik woon in Brussel en mijn familie heeft een huisje in Jeanblin. En Jeanblin is een dorpje niet ver van Rochefort. En zoals Kevin heeft gezegd, zijn de overstromingen hier heel ernstig en hebben heel, heel veel schade aangericht. En dus inderdaad, die twee bruggen hebben het dorp nu een beetje afgezonderd van het volgende dorp dat Vidé-sur-Lesse noemt. En ik was aan het wandelen en ik zag een verloren meneer en het was Kevin. Voilà.
Ja, inderdaad, verloren, of toch bijna verloren. Deze pelgrimstocht staat eigenlijk een beetje in het teken van de eenheid. Enerzijds eenheid tussen het Westen en het Oosten, vandaar ook mijn bezoek aan het Monastère de Chevetonne. Een eenheid tussen Noord en Zuid, tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar u vertelde mij onderweg toch wel ook iets heel bijzonders. Ook eenheid onder, ik zou zeggen, religieuze families. Want u bent zelf een Joodse. Zou u een idee kunnen geven van hoe dat in uw jeugd althans ook een rol heeft gespeeld? Waren uw ouders praktiserende Joden?
Ik kom uit een niet-gelovige Joodse familie die zeer gehecht is aan de Joodse traditie, aan de Joodse filosofie, aan de Joodse literatuur, alles wat. Maar de religie neemt heel weinig plaats in onze familie. Maar wij dragen natuurlijk het verleden en de geschiedenis van onze familie mee.
In de derde aflevering van onze tocht van het Monastère de Chevetonne naar Onze Lieve Vrouw van Bora verbleven we een korte tijd bij de Fraternité de Tibériade in La Vaux-Saint-Anne. We genoten er van de stilte en het gebed, van de broederlijke en zusterlijke ontmoetingen. Mocht ik ook in gesprek gaan met Jonathan en Benito, twee jonge studenten die we er mochten ontmoeten en die er verbleven in voorbereiding van hun examens. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, ik heb ondertussen hier een mooie nacht mogen doorbrengen in de gemeenschap van Tibériade. En we zijn hier al een oude gediende tegengekomen, of toch zeker al iemand die al eens geïnterviewd geweest is op Radio Maria. Ik zit ondertussen bij Jonathan en ook bij Benito. Gelukkig spreken ze Vlaams. Dat is hier een beetje een zeldzaamheid, zou ik durven zeggen. Maar goed, we gaan misschien beginnen, Jonathan, met jou te vragen om jezelf kort voor te stellen aan de luisteraars. En dan gaan we het even hebben over waarom jullie naar hier gekomen zijn.
Goeiedag, ja, ik ben Jonathan. Ik ben student, ik studeer in Leuven, geneeskunde. Ik zit nu in mijn derde jaar en ik ben zelf afkomstig uit Holzbeek en ik zit hier nu ook in Tibériade.
Goedemorgen allemaal, mijn naam is Benito Simons. Ik studeer rechten aan de universiteit in Leuven en ik ben afkomstig van Herent. En zoals Jonathan, ja, wij vinden ons alle twee in Tibériade. Wij zijn vrienden vanuit de Europa Scouts en samen doen we af en toe ook activiteiten buiten de Europa Scouts.
Europa Scouts, hè, dat is een jeugdvereniging die zeker gekend is omwille van ook de belangrijke plaats die aan het geloof en geloofsbeleving wordt gegeven. Jullie kennen elkaar vandaar dan? Of hoe is dat in zijn werk gegaan? En sinds wanneer was jij bij de Europa Scouts?
Ikzelf ben via mijn neef terechtgekomen in de Europa Scouts in Brussel, die leden zochten. En sindsdien, dat was in mijn tweede middelbaar, ben ik gebleven en ben ik nu klanleider van de Vlaamse voortrekkersklan van de Europa Scouts. En in die voortrekkersklan heeft ook Pieter gezeten. En Pieter Rara is de buurjongen van Benito. Aangezien Benito wel interesse toont in die soort zaken, in het geloof en ook in de scouts, heb ik het nummer doorgespeeld gekregen van Benito via Pieter. En zijn we zo aan de praat geraakt. En zo zijn we in dezelfde scouts terechtgekomen.
Een ander groot genoegen dat ons te beurt viel, was het gesprek met de stichter van de Fraternité de Tibériade zelf, Frère Marc. Zo mochten we een beetje van de spiritualiteit van de gemeenschap ontvangen.
Saint Séraphin, pour moi, a été le premier saint que j'ai découvert, je dirais lumineux, quoi. J'ai beaucoup aimé le dialogue de Motovilov, ça vaut la peine que vos auditeurs un jour puissent le lire ou que vous puissiez le lire à une émission. C'est superbe de faire parler un jeune et un père, et c'est tellement beau. Et ce jeune Motovilov qui allait trouver Séraphin, demandait à Séraphin quel était le but de la vie chrétienne. Et Séraphin lui a dit, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors pour moi, l'influence slave, c'était plutôt la découverte de l'Esprit-Saint, alors que l'Esprit-Saint, il est bien sûr dans l'Église catholique aussi, mais je le découvrais d'une manière plus forte. Et je découvrais aussi la beauté de la lumière du Christ ressuscité. Et notre pape Jean-Paul II disait qu'il nous fallait respirer avec les deux poumons, le poumon de l'Orient et de l'Occident. L'Orient, je dirais même nos frères orthodoxes, auraient beaucoup de grâce à découvrir les richesses de l'Église catholique qui sont très différentes des leurs, mais qui sont complémentaires, je dirais, hein, au niveau, enfin, on devine un tout petit peu. Et donc, Séraphin de Sarov m'a donné de rentrer, on pourrait dire, dans une mystique de lumière, en tout cas.
Voor mij was de heilige Serafim de eerste heilige die ik had ontdekt als een heilige van licht. Ik heb bijzonder veel genoten van zijn dialoog met Motovilov. Het loont echt de moeite trouwens als je de mogelijkheid hebt om dat eens te lezen. Het gaat over een jongen en een vader, zeer mooi. Een jongen met een vaderfiguur. Hè. En die jonge kerel, Motovilov, die vraagt aan de heilige Serafim, wat is het doel van het christelijke leven? En de heilige antwoordt hem dat het bestaat uit het ontvangen van de Heilige Geest. De Slavische invloed is voor mij vooral de ontdekking van de Heilige Geest. Deze is natuurlijk ook binnen de katholieke kerk aanwezig, maar ik heb het mogen ontdekken op een sterkere manier. Ik heb ook de schoonheid van het licht van de verrezen Christus mogen ontdekken. En het is de heilige paus Johannes Paulus II die zei dat we moeten ademen door twee longen, die van het oosten en van het westen. Ik zou durven zeggen dat onze orthodoxe broeders ook veel genade zouden ontvangen om de rijkdom van de katholieke kerk te ontdekken. Die verschilt van die van hun, maar zeer complementair is. De heilige Serafim heeft het mij geschonken om als het ware binnen te gaan in een mystiek van het licht. Na een verkwikkende nachtrust in de Fraternité de Tibériade in La Vaux-Saint-Anne was het tijd om richting het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Borin te trekken, het eigenlijke einddoel van deze pelgrimstocht. Zo namen we afscheid van de Fraternité en gingen langs Pondrome, om een indrukwekkende kapel daar te treffen toegewijd aan Maria, koningin van het heelal, en zo naar Onze Lieve Vrouw van Borin. Daar, aan het beeld van onze hemelse moeder met het gouden hart, troffen we Gidish Makanda en haar Congolese groep de Prière de Marie, Mère de l'Espérance, afkomstig uit Parijs.
Beste luisteraars, we zijn ondertussen aangekomen bij Onze Lieve Vrouw van Borin. En toen ik toekwam aan het beeld dat staat waar Onze Lieve Vrouw verschenen is, toen zag ik een hele grote groep Congolezen verzameld bij Onze Lieve Vrouw die aan het zingen waren en aan het bidden. Ondertussen is Gidish bij mij komen staan. Gidish, merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs?
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Guidish Makanda. Je suis responsable de la communication du groupe Marie-Mère de l'Espérance, qui est un groupe qui est à Paris. Et nous sommes aujourd'hui en pèlerinage à Beaurain. Donc, nous sommes venus depuis hier et nous allons repartir ce soir. Et voilà, nous sommes venus en fait remercier la Vierge Marie parce que c'est grâce à elle que nous avons créé ce groupe de prière qui est à Paris.
Guidish zei dus het volgende. Ik ben Guidish Makanda. Ik ben communicatieverantwoordelijke van de groep Marie Mère de l'Espérance, een groep die in Parijs gevestigd is. We zijn vandaag op bedevaart naar Beaurain gekomen, we zijn hier sinds gisteren en gaan deze avond terug. We zijn gekomen om de Heilige Maagd Maria te danken, want het is dankzij haar dat de gebedsgroep in Parijs is gesticht. Een volgende vraag die ik aan hen stelde, want ze waren natuurlijk ook een beetje onder tijdsdruk om mee te gaan met de groep. En toen zei ik nog, ja, uw liefde voor onze lieve vrouw was zeer duidelijk. Ik heb ook zeer goed geluisterd naar jullie gebeden en gezangen. En als ik het goed heb begrepen, bestaat er ook nog een band tussen jullie groep en Radio Maria.
Oui, c'était très clair. Votre amour pour la Sainte Vierge, j'ai bien entendu les chansons aussi. Mais si j'ai aussi bien compris, il y a un lien entre votre groupe, vous et Radio Maria.
Oui, tout à fait, parce que nous faisons partie du groupe de Radio Maria Kinshasa, le groupe de Carme, et nous sommes à Paris, en France.
Mais c'est super. Alors, je vous promets de prier pour vous, pour votre groupe aussi aujourd'hui chez la Sainte Vierge. Et j'espère que vous faites la même chose pour nous.
Nous allons prier pour vous aussi auprès de la Sainte Vierge.
Merci beaucoup et une bonne journée, bonne route.
Bonne journée à vous aussi, merci.
Dan was het tijd om afscheid te nemen van Guidish, van haar ouders, van haar broer. En ik vond het een beetje jammer, dacht ik in mezelf, dat ik de mooie gezangen niet had kunnen opnemen. Mijn gedachten waren nog niet lang geformuleerd of de groep, of een deeltje van de groep althans, kwam terug om te kijken waar Guidish en haar familie bleven. En dat was voor mij de gelegenheid om toch nog even te vragen aan onze Congolese broeders en zusters om hun mooie gezangen te horen te brengen.
Maria, merci, mama. Mama Maria, merci mama. Nguya ya yo toko senge. Oye bate tozali bana bayo. Ozala na biso seko.
En zo zijn we dus aan het einde gekomen van onze ongelooflijk mooie pelgrimstocht van het monastère de Chauvetogne langsheen Briquemont, Sierrignon, Villers-sur-Lesse, Lavaux-Saint-Anne en de gemeenschap van Tibériade om dan zo naar de prachtige Mariakapel om zo in Beaurain onze Congolese broeders en zusters te hebben ontmoet. Met zeer grote dankbaarheid eindigen we deze laatste aflevering van deze pelgrimstocht en danken we u dat u opnieuw met ons bent meegegaan. Volgende keer mag u opnieuw uw wandelschoenen aantrekken, dan gaan wij opnieuw op pad. Deze tocht is dan geëindigd bij onze lieve vrouw. In een volgende keer zullen we misschien wel een andere heilige op onze weg nog tegenkomen. En dan hoop ik dat u ook opnieuw met ons meegaat. Van harte dank. En graag tot de volgende keer. En zo kwamen wij terecht in de maand maart, toegewijd aan de heilige Jozef natuurlijk, en voor ons de gelegenheid om eens langs kapellen te trekken. Omdat de kapel al daar in de Nieuwe Wijk in het bijzonder verbonden is met de heilige Jozef. Vertrekpunt echter was het station van Heide op een brede steenworp van de grens met Nederland.
In een klein stationnetje 's morgens in de vroegte. Het is een kinderwijsje dat velen van jullie ongetwijfeld zullen kennen. En ik sta inderdaad in een klein stationnetje deze ochtend. U hoort de vogels fluiten die hun ochtendzang gebruiken om God en de schepping te eren. En ik sta momenteel in Heide. Jawel, het is een beetje naar het noorden natuurlijk van ons land, in de provincie Antwerpen, ook het bisdom Antwerpen. We bevinden ons niet zo heel ver van de Nederlandse en Belgische landsgrenzen. En wie Heide zegt, die zegt ook de bakermat of de thuishaven van Spike and Susie of Bob et Babette. En natuurlijk in het Nederlands veel beter gekend als Suske en Wiske. De jonge striphelden die vele avonturen hebben beleefd. En zij zijn natuurlijk de geestelijke kinderen van Willy van der Steen. Hij werd geboren in het jaar 1913 in Antwerpen. Nu, hij beschikte van jongs af aan over een ruime mate aan fantasie. Op straat vertelde hij aan zijn vriendjes zelf verzonnen verhalen die hij vergezeld liet gaan van met stoepkrijt op de straat getekende afbeeldingen. Het waren, als het ware, zijn eerste strips. Op school kon hij zijn aandacht niet echt bij de les houden. Na zijn tijd op de lagere school, die hij volgde in het Sint-Eligius-instituut in Antwerpen, schreef hij zich op 13-jarige leeftijd in voor een avondcursus beeldhouwen in de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Overdag ging hij in de leer bij zijn vader, die als beeldhouwer en ornamenteur werkzaam was. In weer en wind moest Willy in die tijd op de steiger staan om daar zijn ambacht uit te oefenen. In de jaren 30 veranderde de bouwstijl. De architectuur werd soberder en de behoefte aan ornamenteurs nam snel af. Om wat geld te verdienen nam Van der Steen in die periode veel verschillende baantjes aan. Op een goede dag werd hij etaleur bij het warenhuis Innovation. Tijdens het inrichten van een etalage kreeg hij een Amerikaans tijdschrift in handen dat hij doorbladerde om te zien of hij er ideeën voor de inrichting uit kon opdoen. Of de etalage ooit mooi is geworden, dat weten we niet, maar wel is bekend dat het oog van Willy in dat tijdschrift viel op een artikel met de titel Comics in Your Life, of Stripboeken in Je Leven. Door het lezen van dat artikel rijpte bij Willy van der Steen het plan om zelf ook striptekenaar te worden.
Langs de kerk van Sint-Jozef gingen we door de villa-wijken richting de Lievenskapel. Daar baden en overwogen we de 7 smarten van onze lieve vrouw, alvorens we doorgingen naar kapellen richting de Sint-Jozefskapel. En zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen aangekomen bij de Lievenskapel. Een kapel die men op de weg tussen Heide en kapellen kan terugvinden. En die eigenlijk vlak bij een vrij drukke weg ligt. Het is zo dat de afbeelding van de heilige maagd Maria met de afbeelding van haar zoon, Jezus Christus, in de kunst een hele evolutie heeft doorlopen. Bijvoorbeeld in de 9e eeuw zien we vooral een zegepralende Christus als een gekroonde majesteit en Maria als een koninklijke jonkvrouw, als een mooie edeldame. Het is de tijd van de Mater Gloriosa, onze lieve vrouw in al haar glorie.
In de middeleeuwen, dan spreken we over de 11e en de 12e eeuw, dan durft men Christus ook voor te stellen, bebloed en met een vaalbleek gelaat, terwijl Maria meer de zorgzame moeder wordt, de voorbeeldmoeder van de hele wereld, afgebeeld met een rozenkrans. En nog later, in de 15e eeuw, wordt Christus de man van smarten en Maria de Mater Dolorosa, onze lieve vrouw onder het kruis. Later, onze lieve vrouw van de zeven weeën of zeven smarten. Een voorstelling die men veel kan aantreffen in Antwerpen. Zo vindt men bijvoorbeeld kapellen toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Herentals, ook Herenthout en uiteraard ook Mechelen. Als men weet dat kapellen zijn deel heeft gekend van de pest, van hongersnood en oorlogen, ja, dan is het niet verwonderlijk dat Onze Lieve Vrouw ook hier reeds vroeg werd vereerd. Dat blijkt uit verschillende kerkvisitatieverslagen, het bestaan van de vele gilden en het ontstaan van vele broederschappen. Zo kent men in Capelle onder andere de gilde Sint-Sebastiaan, Sint-Christoffel en Sint-Ambrosius. En een gildejaar begon altijd op 8 september, het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria.
In de tweede aflevering stapten we verder van Heide richting Antwerpen. We lieten de Lievenskapel in Capellen achter ons en lieten ons door de weg leiden tot aan de Sint-Jozefskapel in de Nieuwe Wijk. Samen ontdekten we de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze kapel en waarom Sint-Jozef daar zijn plaats heeft gekozen.
En u kan horen, beste luisteraars, dat we ondertussen zijn aangekomen in de Sint-Jozefskapel in Capelle. Het is een heel modern ogende kapel. Maar toen ik binnenkwam, ervaar je toch iets bijzonders. Er staat een prachtig beeld van de heilige Jozef, uiteraard, een heel groot beeld ook, met het kind Jezus naast hem. En hij draagt in de rechterhand een zaag. En Jezus draagt een ander werktuig dat gebruikt wordt om hout te bewerken. Sint Jozef was een timmerman. En dus vandaar ook die symbolen. En wat heel mooi is dat de kapel gevestigd is te midden van wat men noemt de Nieuwe Wijk. En staat in contrast een beetje met de weg die we hebben afgelegd van Heide naar hier. Omwille van het feit dat je heel wat grote huizen, villa's tegenkomt. En dan kom je in de Nieuwe Wijk, waar het eerder gewone huizen zijn. En daar, te midden van dat alles, is Sint-Jozef. Laten we even een moment nemen om te bidden, op voorspraak van de heilige Jozef. Voor al onze noden, maar zeker ook voor zij die hun werk hebben verloren, verlangen naar een goed werk. Voor zij die stervende zijn. Voor de kerk en voor de intenties van onze heilige vader de paus. Sint Jozef, voedstervader van het goddelijk kind Jezus en daarom beschermheilige van de heilige kerk. Zijn mystieke lichaam, wij bidden u, verkrijg door uw voorspraak de eenheid onder alle christenen, in volkomen gehoorzaamheid aan de heilige Vader. Bescherm alle Godgewijden tegen de vijandelijke aanvallen en listen. Geef ons veel priesters en kloosterroepingen en veel heilige priesters en leken. Amen.
Vervolgens trokken we naar Ekeren en gingen we langs de indrukwekkende 16e-eeuwse waterburcht die men daar vindt, het Hof van Veldwijk, en wandelden we door de oude landen. Wanneer men het gebouw ziet, dan denkt men onmiddellijk automatisch aan ridderverhalen en alles wat ermee te maken heeft. Het is een heel mooi kasteel, een waterburcht uit de 16e eeuw. Daar houden we dus even halt om wat meer van de geschiedenis te ontdekken. Alvorens wij verder gaan naar Merksem, komen we nog langs Ekeren. En meer bepaald langs het kasteel van Ekeren of het Hof van Veldwijk. Het is een waterkasteel uit de 16e eeuw. In een akte van 3 november 1545 is er sprake van de gedwongen verkoop van een hoeve op deze plaats. De oudste vermelding van het Hof van Veldwijk dateert van 1565. Het werd genoemd naar de eerste eigenaar, Aart van Veldwijk, een Antwerpse poorter die hier een hof van plaisancie, een omwaterd lusthof, liet oprichten. Een gesloten vierkant complex met 4 slanke hoektorens te midden van een vijver. We laten dan langzamerhand het mooie Hof van Veldwijk achter ons om door de oude landen te gaan. De oude landen zijn een natuurgebied dat vlak voorbij dan het Hof van Veldwijk te vinden is. Ga zeker ook eens kijken op onze website trouwens, want daar vindt u al heel wat foto's en beelden terug die u een idee kunnen geven van hoe het eruit ziet. Rekening houden we uiteraard met de weersomstandigheden van die dag. Men vindt er een mooi kronkelende oude landse beek. Grillig gevormde rietkragen met tussenin bloemrijke graslandjes en zegge vegetaties. Wilgenstruweel en zompig elzenbos. Dat zijn de voornaamste natuurlijke ingrediënten die men treft in de oude landen. De verlande greppels en sloten getuigen van de inspanningen die de polderboeren de vorige eeuwen hebben gedaan om van de wateroverlast af te geraken. En die polderrestanten zijn bijzonder gegeerd door kleine rietvogels, zoals blauwborst, kleine karekiet, de bosrietzanger en de rietgors. Tussen die wilde natuur loopt een kleine kudde Galloway-runderen, die zorgt voor het behoud van het half open landschap. Gelukkig zijn het zachtaardige dieren. Je moet er niet bang voor zijn. En als we er langs kwamen, dan kwamen ze eens nieuwsgierig kijken, want ze lopen er eigenlijk vrij los rond. Maar ook dat is weer zo een tafereel die men dan treft, waar men God voor kan danken om geconfronteerd te worden met een stukje van de natuur, met deze indrukwekkende dieren. In de derde aflevering van onze voettocht van Heide naar Antwerpen kwamen we uiteindelijk aan in Merksem. Daar bezochten we het grafje van Hermanneke Wijns, een bijzonder jongetje dat in Merksem heeft gewoond en in geur van heiligheid is gestorven. Velen komen er vandaag de dag nog steeds hun intenties neerleggen en vertrouwen op de voorspraak van Herman Wijns. Naast een kat troffen we er Roger en Giselle, die ons vertelden over hun ervaring met Herman Wijns.
Nu, jaren later, echt vele jaren later, dan zijn we op een zeker moment hebben we een uitstapje gedaan en we zijn in de buurt iets gaan gebruiken. En zo zijn we door het park gewandeld tot aan het kerkhof, waar ik op die moment een beetje een ingeving krijg van we gaan eens naar Hermanneke Wijns. Dus dat zal nu ondertussen een 4 jaar geleden zijn. We hebben dat gedaan. We voelden ons hier heel goed, ons grafje. We hebben een tweede keer gekomen, een derde keer. En daar heeft mijn vrouw eigenlijk op die moment gevraagd aan Hermanneke voor onze kleindochters, die we op die moment, 15 jaar denk ik, niet meer gezien hadden, voor er terug mee in contact te komen. Zij heeft dat gevraagd, hier aan het grafje. En dat heeft geen 14 dagen geduurd. En dan kreeg ik een mailtje met de vraag of dat wij haar nog wilden zien. En vandaar is dat contact dus al gebleven. Dus dat is maar één ding dat ik al kan benoemen. En er zijn nog veel dingen, want ik ben ook al zwaar ziek en zo. En ik heb altijd al veel steun gehad. En op veel manieren hebben wij al de tussenkomst van Hermanneke gevoeld.
Ik ben eigenlijk ontroerd door uw verhaal. Het is ongelooflijk dat je gevraagd iets aan Hermanneke Wijns en 14 dagen later gebeurt eigenlijk het ondenkbare bijna.
Dat is waar. Onze kleindochter komt nog bij ons en heel graag. Het contact is supergoed. Zij is een paardenmieke. Ze is veel met paarden bezig en wij gaan regelmatig paardjes mee knuffelen. Ze heeft er twee van zichzelf. En ja, wij vinden dat gewoon om wekelijks met haar naar daar te gaan. En het contact is super.
Ook gingen we in gesprek met Michel, een vrijwilliger die reeds 17 jaar lang meehelpt om de bedevaartsplaats te onderhouden. En zelf een grote liefde en devotie voor Herman Wijns heeft, die hij met ons kon delen.
Hoe ben je uiteindelijk bij Herman Wijns terechtgekomen? Want zelf niet komende uit een gelovige achtergrond, hoe ontdekt iemand een klein manneke op het kerkhof in Merksem?
Dat is feitelijk, ik zal dat verhaal vertellen. Voor veel mensen zal het misschien onwaarschijnlijk klinken. Het kan bizar klinken, maar het is allemaal 17 jaar geleden begonnen. Ik woonde met mijn grootouders in Borgerhout op een gewoon appartement. Daar dat mijn ouders mij ook vroeg in de steek laten hadden. En op een zeker moment had ik 's nachts een droom of een soort visioen. En ik stond in een groene ruimte, een groen huis. En dat huis stond vol met zilverwerk. En er stond een man en die pakte mijn hand vast. En die zei tegen mij, Michel, ga je met me mee? Ik zeg tegen hem, nee, laat mij alsjeblieft met rust, omdat ik al zoveel ellende in mijn leven heb meegemaakt. En die man die verscheen als een soort van duivelsfiguur, een kwaad figuur. En op een zeker moment komt daar een heilig hartbeeld en heilig Pater Pio beeld. En dan zie ik ook nog in een schimmige verte een groot licht. En daar komt een heel klein gestalte naar mij toe. En die pakt mijn hand vast en die trekt mij met zich mee. En dan ben ik wakker geworden. En zaterdag zeg ik tegen mijn grootmoeder, ik heb een heel eigenaardige droom deze nacht gehad. En ik weet niet wat het is. En het was juist met Allerheiligen. En zij gingen naar het kerkhof in Borgerhout, waar ik ook alle jaren trouw mee naartoe ging. En wij hadden juist een televisie gekocht en ATV bestond juist. En zij maakte juist een reportage over het oude kerkhof van Merksem. En ik zie nog op het laatste een beeld van het graf van Herman Wijns, maar dat was verdwenen. En ik zeg tegen mijn grootmoeder, zaterdag, ik ga toch eens naar het graf van die kleine jongen kijken. Ik ben dan de dag nadien naar hier gekomen met de tram, maar ik ben recht doorgegaan naar het mooie grote kruisbeeld van Jezus Christus. En ik ben misschien wat verward geweest en zo, ik ben terug van het kerkhof gegaan, maar het liet me ook ergens niet los en zaterdag ben ik teruggekomen. En zodra ik de poort hier binnenkwam, ben ik naar hier, naar het graf gekomen. En tot mijn grote verwondering zag ik aan het graf het beeld van de heilige Pater Pio en het heilige hart. En ik ging naar het graf en ik stond daar zo eventjes te kijken. En ik dacht, hier ligt een kind. Maar dat kind heb ik deze twee nachten voordien in mijn droom gezien. En dat kind had een betekenis voor mij dat hij mij wou behoeden voor het kwade. En voor mij was toen de grondslag gelegd dat ik toch naar hier altijd zou komen. Dan ben ik ook regelmatig gekomen, maar dan ben ik 2 jaar niet meer gekomen. En op een zeker moment kom ik hier terug. En de voorzitter van de vereniging, Alice Dirks, die het ook met haar man in de tijd met volle overgave gedaan heeft, die vroeg aan mij, wij zoeken nu momenteel iemand die het grafje zou kunnen onderhouden. Want de vorige tuinman, André, zijn vrouw was overleden. En hij kon dat dus niet meer doen. Ik zeg, voor mij geen probleem. Ik ben die dag begonnen en voor mij is die dag gebleven. Ik ben soms 7 dagen gekomen in weer en wind. Dat sommige mensen dikwijls tegen mij zeiden, jongen, amai, heb je geen kou? Ik zeg, nee, als ik bij Hermanneke ben, dan kan ik al mijn zorgen, mijn eenzaamheid en alles.
In de vierde en laatste aflevering van onze pelgrimstocht van Heide naar Antwerpen kwamen we langs de Antwerpse wereldhaven. We ontdekten een beetje meer over de geschiedenis van dit onderdeel van het hart van onze economie langs de Schelde en keerden daarna langzamerhand terug richting het station van Antwerpen om naar huis terug te keren. En zo trekken we dus langs de haven, richting het havenhuis van Antwerpen. Ongetwijfeld kent u het verhaal, Brabo, die de hand van de reus Antigoon afhakte en ze in de Schelde wierp. Het is trouwens ook een thema dat terugkomt in de boeken van Suske en Wiske, dat is ook geen toeval natuurlijk. Het is een geweldige legende. Maar de naam Antwerpen is geen afgeleide van handwerpen. Maar waar komt die naam dan wel vandaan? De Schelde. De Schelde speelt nog altijd een hoofdrol. En de Schelde is een getijdenrivier. Tussen eb en vloed zit er maar liefst een verschil van 5 tot 6 meter op. Met hoogtij brengt de rivier slip met zich mee, dat de rivier telkens op de oever achterlaat. Na een tijdje ontstaat zo een ophoping van het slip dat met elke keer opnieuw aangeworpen wordt. Aanwerpen, Antwerpen. Minder tot de verbeelding spreken dan Brabo en Antigoon, maar wel de enige juiste verklaring voor de naam van Antwerpen. Dat opgehoopte slip is natuurlijk de gedroomde plek voor wie hoog, droog en veilig wil zitten. Ideale locatie voor een nederzetting en later voor een grote stad. Hoger dan de uitgestrekte omgeving, met een uitstekend zicht op de boten die komen aangevaren. De vroegere inwoners van Antwerpen zagen dus elke vijand van mijlenver aankomen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze derde terugblik op de pelgrimstochten die ondertussen aan ons voorbij gegaan zijn en waar we u mee mochten nemen. Een volgende keer trekken we naar Brugge, waar we deze kathedrale stad zullen verder verkennen. We ontmoeten er onder meer de bisschop en zullen vele prachtige kerken van Brugge mogen leren kennen. Van daaruit per fiets naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Bredene aan de Belgische kust. Een bedevaartsplaats die sinds 1736 vele bedevaarters naar daar laat komen om te bidden voor de vissers en voor een ieder die te maken heeft met de zee. En dan zullen we u ook een overzicht kunnen geven van onze bedevaartstocht die we ondernomen hebben van de oude abdij van Drongen naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oostakker, het heiligdom dat in Oostakker te vinden is. En dan eindigden wij ons eerste jaar, zeg maar, van Pelgrim in Eigen Land, jawel, met de prachtige bedevaart naar Banneu, waar we uitgebreid konden bij stilstaan. Dat is allemaal voor een volgende keer. Ik hoop dat u ook er dan opnieuw bij bent. Graag tot een volgende keer.